Ik praat met John.
Ik praat met Paul.
Welkom bij... John en Paul hebben woorden. John, 16 maart, dan is het weer zover.
Ja, dat klopt.
Ja. Je weet ook al meteen wat ik bedoel.
Zeker, want er is natuurlijk vandaag aandacht voor. Hè, tenminste.
Oh, daar heb jij aandacht voor.
Zeker.
Nou, dat
de
is
boekenweek begint.
Ja, zeker. Ja, ja, dat is waar. Ja.
Dus.
Ja. Nee, daarom. Ik sta er nu vast even bij stil. Want ik heb voor de rest zelf helemaal geen aandacht.
Oh, slecht van jou.
Nou, niet helemaal. Want de volgende die verschijnt midden in de boekenweek.
Dus ja, maar dan...
Dan hebben we er ook misschien nog wel aan.
Ja, dan gaan we aan de opening voorbij, denk ik.
Nou, jij wilt straks al de opening ingaan.
Een boekenbouw.
Nou, dan...
Nee, helemaal niet.
Ben je uitgenodigd?
Altijd.
Ja, zou je willen. Nee, zou je misschien helemaal wel niet willen.
Ik weet het niet.
Nee, maar laten we beginnen.
Wat ik nou toch heb gelezen,
gehoord
of gezien... En dan begin ik met een taalergernis, Paul.
Oh jee, die heb jij die wel?
Ja, ik heb er niet veel, maar er is er eentje die ik eigenlijk al heel lang heb. Heel latent. En soms komt het naar boven, want dan hoor ik dat. Maar dat is van alle tijden. En ik hoorde het vorige week bij de uitzending van Groenteman op zondag.
Ja.
Dat cultuurprogramma van Gijs Groenteman. Hè, niet te verwarren met Van Roosmalen en Groenteman.
Oh, oh ja.
Groenteman en, op zondag.
Ja, ook niet te verwarren met Hanneke Groenteman.
Nee. Nee, dat is
lang geleden.
Familie.
Dat is lang geleden.
Ook een cultuurprogramma, ja. Ook op zondag.
Eind van de middag vond ik een betere tijd.
Ja, nou ja, goed, dit vind ik ook best wel prima. Ja. Maar, en ik, normaal gesproken vind ik het ook kijken met plezier. Maar vorige week zaten er dus twee gasten, modedames, zeg ik maar even. Ik wou zeggen damesmode. Modedames.
Modedames?
Ja,
wat zijn dat?
Anke de Jong heet ze, geloof ik. De hoofdredacteur van de L in Nederland. En,
oh ja.
En Jelis Čiček, dat is de hoofdredacteur van Vogue.
Modejournalisten, hè? Modejournalisten zijn het dan toch?
Ja?
Ja, maar je zei modedames, dat vind ik een beetje...
Oh, maar ik heb daarna toch meteen gezegd dat ze hoofdredacteur waren.
Nou ja, goed. Okay.
Sorry.
Ik vond het niet heel netjes.
Nou, excuses
maar,
dan.
Nee, ga verder, sorry.
Nou, oké. Okay. En met die Jelis Čiček dus, dat vooral, die zei tot twee keer toe, gebruikt ze het woord... identiteit.
Och nee. Je zou denken dat je daar onderhand vanaf zou zijn.
Nee.
Maar nee. Er is een hardnekkig deel van onze bevolking.
Dat...
Het vaart gebruikt. Ja, dat is.
En niet tenminste ook, want ik weet dat Matthijs van Nieuwkerk hoorde daar ook bij.
Ik neem ook meteen dat woord journalist, wat ik net al... Neem ik meteen weer terug, want als je... Ja, dat vind ik eigenlijk... Dan vind ik het eigenlijk des te kwalijker.
Ja.
Zeg, als je... En schrijvende pers, hè? Gaat het hier
ook nog. Ja.
Nou, kwalijk.
Weet je, en ik vraag me dan toch af van, ja, inderdaad, waarom en hoe komt dat dan? En ik dacht, komt het nou echt vaak voor? Ik ging googlen op identiteit...
Mm.
Dan krijg je dus eerst de matches voor identiteit. Hè, zo, want dat zul je dan wel bedoelen.
Ja, maar dat
logisch.
Ja, dat is waar, maar dan vraagt Google ook. Of bedoelt u...
Nee, dat was in tweede instantie. Nee, dat stond er wel onder... Hè, dan kon je nog een keer zoeken op identiteit. Dan wil je toch nog zoeken. Ja. Dus dan moet je nog een extra keuze maken. Zo van, weet je het van zeker? maar dat deed ik dus. En tot mijn schrik zijn er dan ook heel veel websites en online artikelen... die identiteit fout gebruiken, dus met die N ertussen.
Ja.
Ja, dat is best wel schrikbarend.
Vind ik ook. Dat is ook niet wat ooit gemeengoed mag worden, wat mij betreft.
Nee, daar ben ik het mee eens. Maar waarom, dacht ik, wordt identiteit dan zo vaak verkeerd gezegd of geschreven? Is daar misschien een verklaring voor? En toen ik dus toch aan het googlen was, toen kwam ik een soort verklaring tegen van taalkundige Laura van Eerten. Zowel al van een paar jaar geleden alweer. Ze had toen een column op de website Taalvoutjes...
Dus daar
past het dan misschien wel bij. Hè?
Ja,
en daar vertelde ze dat ze als kind die fout zelf ook maakte.
Oh ja.
Als kind. Hè? Toen ze bij een spel incognito moest raden. Dat was dan de spelregel naar de identiteit van een medespeler. Hè? Je moest dan raden wie dat je partner was.
Mm-hmm.
Nou, dit was in dit geval haar zus. En toen Laura dus vroeg wat haar identiteit was. Toen werd ze keihard uitgelachen.
Ja.
En heel onzeker van geworden. En is vervolgens taalkundige geworden. Het zal misschien een kausaal verband zijn.
Ja.
Maar zij zegt dat het misschien te maken heeft met de onbekendheid van iden. als begin van een Nederlands woord. Want in, hè, aan het begin van een woord,
ja, dat klopt,
klinkt een stuk vertrouwder, een stuk logischer. En ze zegt dat het misschien ook zo kan zijn dat die extra N getriggerd wordt, hè, die dus te veel gebruikt, die getriggerd wordt omdat de klank al verderop in het woord zit. Dus dan zeg je in den, hè, er zit dan een
in
identiteit.
In den. Ja, ja.
Net zoiets als dat mensen geneigd zijn om avocado te zeggen, hè, omdat die D daar ook al in zit.
Ja, ja.
En rondonde,
ja,
omdat die N ook al verderop zit. Dus dat vind ik best wel plausibel klinken. Hè, dus misschien is het, ja, in die zin onbedoeld.
Ja.
Zou je misschien kunnen, maar het blijft natuurlijk hartstikke fout.
Vind geen sluitende verklaring, nee, overigens. Nee, maar nee, maar goed. Nee,
niet sluitend,
misschien
maar
is het, die ook niet, het is ook niet
mogelijk.
Het zou kunnen. Ja, het is gewoon niet slim. Ik had huiswerk van jou. Nee, van mezelf. Ik gaf het mezelf vorige week. Want jij had het over een woord. Hè? Oh, wat erg hè? Dat dan alweer vervlogen is. Je weet wel, dat stukje tussen de
glabella.
De glabella, dankjewel. Ja, ik wou zeggen labello, maar dat is toch iets anders. Mm-hmm. Ja, de glabella. En toen had je een ander woord daarbij zitten.
Ja, vele andere woorden.
Ja, maar eentje vroeg ik me af, waar komt het dan vandaan? Dat was dat eerste huilen, het gehuil van de baby. Het eerste huilen van de baby.
Het leek op vaginisme.
Vaginalis.
Oh ja.
Zo heet dat. Dat is het woord daarvoor.
Mm-hmm.
Vreemd woord. Kon het niet meteen etymologisch duiden. Dus ik had beloofd om het op te zoeken. En dat ben ik dan natuurlijk ook gaan doen. En toen kwam ik terecht in de oudheid. In het oude Romeinse Rijk.
Mm-hmm.
Daar waren allerlei goden. En er was ook een hele trits goden. Je zult het niet geloven. Maar die samenhangen met alles wat met een pasgeborene te maken heeft.
Ach, zeker.
Ja, ja. Hm. Nou, en eentje daarvan is dan de god Vagitanus.
Oh, zo'n god?
Die ook wel eens Vaticanus genoemd wordt. Oh. Maar daar zijn dan de meningen wel weer verdeeld over. Of
voor een god is een goede naam.
Ja, Vaticanus. Ja, 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 maar misschien zit daar ook wel een samenhang. Laat ik daar nou even niet op ingaan, want dan wordt het wel heel verwarrend. Maar die is er dus. En dat is dus de god van precies wat wij benoemden. Het eerste gehuil van de baby.
Mm-hmm.
En het zelfstandig naamwoord vagitus in Latijn. Dat betekent huilen, krijsen, jammeren.
Ja.
Dus daar is natuurlijk ook weer die samenhang. En het werkwoord vagio of vagieren is, ja, nou, dat is daar dus ook weer van afgeleid.
Van
dat huilen, dat krijsen.
Huilen, ja.
Nou, ja, precies. Ja, dus daar komt het vandaan,
ja,
dat woord.
Mm-hmm.
Nou is er ook, ja, dat is dan ook wel heel wonderlijk.
Gaat maar door.
Ja, nee, er is nog een god die de menselijke spraak, de eerste woorden die een kind gaat zeggen, daar is ook een god voor. De eerste articulatie van spraak, zo moet je dat officieel zeggen, en dat is Fabulinus.
Fabulinus.
Fabulinus of zo, ik weet niet precies. En dat komt dan weer van fari.
Mm-hmm.
Spreken betekent dat dan weer. En vergelijk, ja, fabula.
Dat is dan logisch.
Fabula, dat hebben wij wel, hè, in het
in de
Efteling. Hè? Ja,
attractie in de Efteling.
Ja, ik weet niet of daar een samenhang is. Maar dus, dat is de herkomst van dat woord. Dus het had niets te maken, nou ja, met waar jij refereerde zojuist.
Nee. Nou, oké, ik geloof het wel. Ja, kom, we moeten door, want we zijn er maar net begonnen en we lopen nu al uit.
Nou, dat valt wel mee.
Is dat zo?
Ja hoor.
De boekenweek hadden we het over, hè?
Ja.
Die begint.
Nou, daar hadden we het nog niet over, maar daar ga je nu.
Die begint komende week, 16 maart.
Ja.
Tot en met de 24e.
Klopt.
En in Mezza, het katern van het Algemeen Dagblad, het weekendkatern. Aandacht voor de familie Chabot, die het boekenweekgeschenk schreven. Ja, het boekenweekgeschenk, weet je hoe het heet?
De familie schrijft. Ja, ik corrigeer je even. De familie schrijft het boekenweekgeschenk.
Ja, de familie, meerdere leden. Alle leden van de familie,
ja,
schreven het boekenweekgeschenk. Weet je hoe het heet?
Nee, het zit ergens in een laadje wat ik nu niet open krijg. Dus dat ga jij me nu zeggen.
Wat een familie. Nee, ze weten het niet hoor. Nee. Het heet gezinsverpakking.
Het is ook nog. Oh ja, zo is het.
Ja.
Ja.
Nou, op de koffer van het Mezza magazine staat de hele familie. En nou, wat zien ze? De picobello uit, die ouders en vier zonen. Hoe jonger, hoe extravaganter zou je zeggen. Ja, je hebt het nu
voor
je.
Ja, ik heb het nu voor mijn neus. Ja, 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 ja.
Ja. Maar dat is toch niet helemaal waar, want de jongste teller is de Storm.
Ja.
En die ziet er nog vrij gewoon uit. Dus nou weet je wel wie het is, hè?
Die staat helemaal links. Dan niet boven aan de trap. Ja,
dat is een beetje... Nee, dit is Storm.
Oh, maar die heeft ook dus nog wel een
opvallend... In het kateren zelf staat er nog een foto. En dan, want hier heeft hij inderdaad... ik zei, hij ziet er nog vrij gewoon uit. Afgezien van een Colbert met een enorme...
Met een flap.
Asymmetrische boord eigenlijk.
Ja, precies.
Splinter, die is 28. Want Storm is 26. Splinter is de ene jongens 28. Die draagt weer een soort middeleeuwse cape met een wild design. En de oudste broer Sebastiaan... Die is 33. Die heeft een vrij standaard pak aan. Maar dat is, lijkt wel uit hetzelfde verloersgordijn te zijn geknipt als de outfit van Splinter. Ja. Toch?
Ja, oh, dat is deze. Ja, ik wijs aan. Het slaat helemaal nergens op wat het ziet.
Ik zie geen verschil in het
motief. In het stof. Nee, daar hebben ze afgestemd.
Ja.
Dat denk ik ook. Die dan? Ja, die andere?
Ja, meest doorsnee. Dat lijkt dan de broer Maurits. Ja, dus van 31. Maar die draagt dan weer make-up. Dat is ook weer bijzonder.
En volgens mij zijn die pakken ook weer op elkaar afgestemd. Die van de jongste en de oudste dan.
Ja, ik weet dat niet. Ja, het zou kunnen.
Eentje werd de laatste helemaal neergezabeld, hè, zijn nieuwe boek.
Ja, maar daar wou ik niet over.
Nee, oké, okay, goed. Nee.
Nee. Andere keer misschien.
Ja, het is niet
alle... Oh ja, alle gezinsleden, maar dat kun je aan de binnenkant zien van het katern, dragen dan weer zwarte schoenen.
Hebben we het nou nog over taal?
De meeste hebben ook een glanzende zo'n lakschoen.
Of ben jij nou weer evolutor die mode?
Het gaat dus niet om uiterlijkheden.
Nee.
Het boekenweekgeschenk heet dus gezinsverpakking. Gratis bij besteding van... €15 in de boekhandel.
€15 nog maar?
Ja, dat 15 euro. Was. Ja, het was ook 25 gulden. Maar
oké. Ja. Nou,
en alle Chabot mannen hebben een verhaal geschreven. Dus er staan vijf verhalen in eigenlijk. Het is een verhalenbundel.
En moeder?
En moeder Jolanda, die heeft daar steeds teksten tussen geschreven. En dat noemen ze dan mama's tippen. Oh, en volgens mij is er een soort rode draad in die verhalen. En dat is de overleden hond van de vierde hond.
Klopt. Ja, dat had ik wel begrepen. Ja, ze hebben er natuurlijk al wat interviews over gegeven toen bekend werd dat zij het geschreven hadden.
Ja, maar de hele familie wordt dus geïnterviewd in het magazine. Hmm. En zoals het een schrijversfamilie betaamt eigenlijk, komt daar ook weer een mooi woord uit, vind ik dan. Hmm. Splinter schreef al het boek Confetti Regen over zijn coming out.
Ja.
En nu spreekt hij van schrijversregen. Weet je wat dat is? Wat hij daarmee bedoelt?
Nee.
Dan zegt hij, dat heerlijke getik op het toetsenbord van mijn vader.
Oh zo. Ja, je hebt nog een toetsenbord, ouderwets. Of is het toch
een toetsenbord is vrij...
Ja, een computer heb je natuurlijk
modern,
ook nog een toetsenbord.
Als het een typemachine was.
Ja, maar dat vind ik een ander geluid.
Een typemachine.
Je snapt wat ik bedoel, hè? Als het om het ambachtelijk schrijven gaat... Ja, dat slaat natuurlijk ook nergens op, want een typemachine is ook niet echt ambachtelijk. Maar dat klinkt...
Ja, dat inderdaad.
Ja, maar dat klinkt heel anders. Die toetsen van een typemachine, die weet waar je vingers aan pijn zou doen tegenwoordig.
Hij heeft over het toetsenbord.
Ja, ze zijn wat jongere generatie. Mm-hmm. Ja, ik las de Humo. Ik belandde in de kook... Nee, ik belandde niet helemaal in de kookwereld. Daar gaat dit stukje taal niet over. Maar ik las een interview met Jeroen Meus. Vandaar het koken. En dat begon... Daar zat een intro in en daarin werd het volgende beschreven... Nadat hij op de laatste dag van 2021 afscheid had moeten nemen van Wim, een broer met het parfum van een beste vriend, volgt een tuimelperte.
Pardon?
Nou, dat had ik ook toen ik die zin las.
Een tuimel?
Perte.
Perte?
Ja.
P-E-R-T-E.
Wim, broer van Jeroen Meus, die overleed dus op die laatste dag van 2021. Dat is wel duidelijk. Wat ik ook wel mooi vond, een broer met het parfum van een beste vriend.
Ja.
Volgens mij kunnen ze dat alleen in Vlaanderen zo noteren. En dan ook een tuimelperte. Nou, daar moest ik echt wel even de boeken voor in om te achterhalen wat dat is. En dus op zich is dat ook helemaal niet zo gek. Het Instituut voor de Nederlandse Taal, daar belandde ik bij. En nou, die merkte op, het is een Oost-Vlaams woord... Voor koprol. Nou ja, tuimelen zit erin. Dus.
Oh, een koprol. Oké, okay.
Ja. Ja, nou toch. Best mooi.
Ja, ik kan het verband even kwijt dan.
Nou, hij raakte dus, hè, daar gaat het over Jeroen Meus. En nadat hij op de laatste dag afscheid had moeten nemen van zijn broer, volgt een tuimelperte. Dus ja, een roerige periode, een moeilijke periode.
Oh, dus
dat is dus uiteindelijk die tuimelperte. In het noordoosten van Vlaanderen hoor je ook nog wel eens tuimelbert. Vind ik wel grappig. Het is hetzelfde dus. Tuimelbert of tuimelberg. Ik weet niet of je een Bert in je vriendenkring hebt.
Maar twee?
Ja, precies. Nou, tuimel, Bert. Dus ja, dat zijn best wel mooie woorden. En ja, Bert gaat ook... Dit is wel raar, want Bert betekent ook weer tuimeling of buiteling.
Oh.
Dus het is eigenlijk een soort...
Een dubbele...
Ja, het is dubbele op, hè. Ja, dus te perren staan, dat betekent hier en daar nog op het hoofd staan met de benen omhoog.
Oh ja.
Ja.
Het is allemaal heel erg kunstig.
Ja, best wel, hè. Maar ja, goed, het is dus echt wel ontzettend Vlaams. En ja, maar wel, ja, dat is, dat sappige Vlaams, ik hou ervan, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja.
Ja.
Even terug nog naar de familie Chabot trouwens.
Jee.
Want het artikel in de Metzer, dat eindigt met een laatste quote van de moeder, Jolande Chabot. Die zegt, ik beklaagde me er ooit over bij Connie Palmer dat ik zaken niet kon bespreken met mijn mannen. En zij zei, die mannen van jou die praten niet, zij schrijven. En toevallig stond er in het Volkskrant magazine van afgelopen weekend
een interview met Connie Palmer.
Ja. Ja, had met de boekenweek overigens niet heel veel te maken.
Nee, het première van het toneelstuk, daar ging het over.
Ja,
dat
precies.
Was de aanleiding, het toneelstuk van de wetten, het eerste boek.
Ja. Ga door.
Ja, oh sorry, je gaat
Je neemt het zo over. Dus,
Nee, maar ik denk, ik probeer even te duiden waarom dat interview
erin... Ja, dat zou ik ook helemaal niet gedaan hebben.
Nee, maar goed, ga jij verder. Ga jij rustig verder.
Een interview, heel mooi opgetekend overigens door Sarah Berkeljon. Inderdaad, over de theaterversie van haar debuutroman De Wetten. Door Eline Arbo, dus de regisseur.
Ja.
Tevens ook artistiek directeur van ITA, Internationaal Theater Amsterdam. En in de theaterversie zijn 7 van de mannen uit haar oorspronkelijke boek vervangen.
Door vrouwen.
Van de 7 mannen zijn er 2 vervangen door vrouwen.
Oh, 2? Ik dacht allemaal. Oh, dan heb ik het niet goed gelezen.
Nee, want de maakster, Eline Arbo, zei van, er zijn ook vrouwen belangrijk geweest in mijn leven. Hmm. En ze wil het ook een beetje naar hand zetten. En dat vindt Connie allemaal goed.
Ja.
Dus dat is best heel loyaal van haar.
Ja.
Het interview gaat natuurlijk over de wetten.
Ja. Hè,
wat zij in 1991 schreef, toen was ze 30. Maar het gaat ook over haar leven en de mannen in haar leven.
Ja, dat vond ik het interessante deel overigens. Het over de wetten vond ik iets minder
Over de mannen, dan vind je dat wel interessanter.
Nou ja, het stuk wat ik gelezen heb, want ik heb heel veel toch overgeslagen omdat het me iets minder boeide.
Ja, ja, ja.
Het stuk wat me wel boeide was toen het over de biograaf van Isha Meijer ging.
Daar wilde ik het precies over hebben.
Ja.
Want de mannen zijn natuurlijk Isha Meijer en Hans van Mierlo.
Ja.
De eerste relatie duurde 4 jaar, de andere 12. En Connie maakt zich nogmaals kwaad over Annette Mooi.
Ja, die de
Die schreef een biografie over Isha. En daar was ze verre van enthousiast over. En zij noemt het een Judas-biografie.
Ja.
Ja, heel mooi woord. Weet je wat ze ermee bedoelt?
Ja, ik heb het gelezen, maar leg jij het even uit.
Nee, zij zegt, ze is haar object gaan haten.
Ja, dat gevoel kreeg zij er in ieder geval bij.
Dus, de biograaf werd de Judas die een hekel kreeg aan wat eerst haar Jezus was, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
Ik vraag me af of zij dat weet, omdat ze bijvoorbeeld al een haat heeft voor de schrijfster.
Nou,
dus ik weet niet of ze er ook
Nee, dat is niet meer waar. Ja. Die heeft ze gekregen naar aanleiding van de biografie. Nee, want zij vond dat Isha daarin tekort is gedaan. En dat, dat heeft ze de schrijfster, de biograaf, verweten.
Ja.
Overigens noemt Connie Palmer zichzelf als schrijver ook een Judas. Want ze zegt, een van je grootste impulsen is te verraden wat je hebt gezien.
Ja.
Hè, dat wat anderen zouden verzwijgen.
Ja.
Dus dat is, dan ben je eigenlijk als... Dus wat dat betreft is het ook een beetje... Is dat een beetje haaks op de Judas-biografie?
Ja.
Althans, dat als een verwijt klinkt. Maar mooi woord, vond ik.
Ik moet even een trilogie vervolmaken. Ik zit nog steeds bij de geuren.
Mm-hmm.
Ik blijf in de geuren hangen. Dat is...
Net hadden we al het parfum van de vriendschap of zo, hè?
Ja, nou, dat is toevallig. Maar de vorige keer hadden we het erover. Hè. Toen hadden we al die geuraandoeningen. Mm-hmm. En de keer daarvoor hadden we het natuurlijk over in de lokal. Met onze
gast,
Jos Zwanenberg.
Ja, zeker.
En hij heeft een bijdrage geleverd. Hebben we toen ook benoemd, hè, Jos. Aan de neuswijzer, geuratlas van de Lage Landen. Daar heeft ook aan meegewerkt Inger Leemans. En dat is een...
Een cultuurhistoricus.
Een cultuurhistoricus. Jij Je hebt een erkenning, zie ik.
Ja, ik heb dat interview gelezen met haar en door Koen Verbraak.
Ja?
In de Volkskrant van vorige week.
Wil je er later op terugkomen dan misschien?
Kan.
Of,
zou ja, kunnen.
Ik weet niet of ik goed in het eten gooi.
Weet ik ook niet.
Nee, dat weet ik ook niet.
Welke kant het op gaat.
Nou ja, het ging er mij om dat... Ze benoemt dus ook in dat interview dat er zo weinig woorden zijn hè, voor geuren.
Ja.
En dan krijgt zij een... Nou, ze noemt er wel een paar. Nou, Muf, dat wisten we
dat
natuurlijk
wist wel. Van Jos.
Vuns.
Ja.
Hadden we die in Jos noemde nog in Harm?
Harm is volgens mij ook genoemd, ja.
En Verdoft.
Verdoft.
Dat is dan omgevingsmufheid. Ja. En dan vraagt de journalist vraagt... En voor iemand die muf rook.
Ja.
Ja, en dan...
Dan kon je ook muf zeggen.
Nou ja, dat had je. Dus dan kon je inderdaad ook muf zeggen. Ja. Of? Ja, de boekmuffers gaat
de boekmuffers,
dan
ja, dat inderdaad. Die heb ik genoteerd als eigenlijk als woord van de week, Paul.
Zullen we dan even een jingle erin gooien? Het woord van de week. Neem jij hem dan maar over nu?
Nou ja, je hebt er al heel veel over gezegd.
Ja.
Nou ja, de boekmuffers, dat is dan een scheldwoord voor mensen die te veel in de boeken hadden gezeten. Dat was het idee daarbij. En wat ik grappig vond, want in de boeken hebben gezeten, dat doe je dan in de bibliotheek doorgaans. En ja. Daarom, ja, daar ruikt het, rook het tegenwoordig natuurlijk niet meer zo. Natuurlijk heel, heel muf.
Ja.
En zij zegt in het Stadsarchief in Amsterdam. Had zij, toen ze daar was, vroeg ze of ze aan de oude manuscripten mocht ruiken. Want die hebben natuurlijk ook zo'n geur. En in de universiteitsbibliotheek, daar was er een sniffer in residence.
Ja, ik moest er ook om lachen, ja.
Ja, maar een sniffer in residence, ja, leg even uit wat het is dan.
Nou, die organiseerde smellwalks langs de leescellen en de oude drukken.
Dan kon je dus gewoon de geur opsnuiven die misschien dus... Misschien ook wel verschilt per boek of uitgave en per leeszaal.
Ja.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen. Het zal misschien ook met de tijd te maken hebben. Als iets nog veel ouder is, bij wijze van spreken, uit de 15e eeuw. Of hoe oud zijn die manuscripten? Ja, dan ruikt het waarschijnlijk anders.
Dat denk ik.
Dan als het er vanuit de 19e eeuw...
Ja, maar ik kan me wel iets bij voorstellen dat je daar dan met z'n allen... Flink loopt
te... Het loopt te snuiven.
Geur opsnuiven.
Ja.
Sfeer opsnuiven misschien zelfs ook nog wel. Wat ik ook wel mooi vond. Zij gebruikt ook de term geurerfgoed.
Ja.
Omdat ze zegt van... Ja, we moeten geur kwalificeren als cultureel erfgoed. En ze geeft het voorbeeld van kerkwierook. En dat snap ik wel.
Snap ik ook.
Ja, want dat is natuurlijk toch... Ja, dat heeft natuurlijk ook met religie te maken.
Heb ik heel veel herinneringen aan.
Ja, ja, toch?
Ja.
Want ergens zegt ze ook van... Ja, je ruikt een sigaar en pats, je opa zit op de bank.
Ja,
dat
waar.
Idee.
Ja.
Dus geur en geheugen, dat is een ingewikkelde combinatie,
is,
denk ik.
Patchouli, heb ik ook heel veel herinneringen aan.
Ja, dat komt vooral terug.
Ja, vooral jaren 70 vooral.
Ja. En wat ik ook nog grappig vind, als ik dan nog even iets mag zeggen... Nou, toch in de overnamestand zit... Dat zij een project is begonnen met een hele grappige naam.
Zeg eens?
Het Odeuropa project.
Ja, dat is mooi.
Ja, waarbij ze dus opnieuw historische geuren maakt.
Ja.
Die een rol hebben gespeeld in de Europese cultuur.
Nou, daar heeft ze toch dat voorbeeld van. Hè?
Van Napoleon geloof ik. Hè?
Dat geurflesje wat ze opendraait ter plekke.
De slag bij Waterloo komt daar uit een doosje of uit een flesje.
Ja.
Met ook nog het parfum van Napoleon erheen. Want daar gebruikt hij heel veel.
Naast modder, paden, zweet en bloed.
Ja, precies. Ja.
Mooi.
Ja, maar Odeuropa moet ik ook een beetje denken aan Europa Paap. En van een meneer.
Jij legt daar weer een link. Ja. Nou ja, goed. Nu we toch op het woord van de week uit zijn gekomen, gooi ik die van mij er meteen achteraan.
Oh, echt?
Ja, we hadden het jingle gehad. Ja, anders moeten we die jingle straks nog een keer doen. Laten we dan even out of the box denken. Nou ja, dit kan je niet ontgaan zijn vorige week. Ik weet niet of het dit... Ja, het heeft ook wel met historie te maken. En het heeft ongetwijfeld ook met geur te maken. Hoewel ik niet weet hoe ze ruiken. De Groningse eierbal.
Oh,
weet jij heb jij ooit een Groningse eierbal op?
Nee, waar heb ik dit laatst nog toch gehoord? Hebben wij het daar niet eerder over gehad?
Nee, ja, dat durf ik niet te zeggen. Of... Maar vorige week was hij ineens breed uit in het nieuws.
Nee, ik. Het is een ei wat in de paneer zit of zoiets. Of? Ja,
nee, het is een ei. Ik heb hem dus nooit op, hè? Het is een vegetarisch product. Het is een ei en er zit een laagje ragu om. En dan zit er paneer om en dan gaat hij in de frituur.
Ja, dus zoiets. Oh, en een frituur.
Ja.
Maar die paneer had ik goed.
Dus ja, die paneer, ja, die heb je wel nodig. Als je zit in de frituur gooit, dan valt alles uit elkaar. Dus dan werkt het niet.
Dus dan zeg je ei, paneer, frituur,
nee.
Stop de tijd. Nee?
Ei,
ja?
Ragu,
oh, ragu,
paneer, frituur, stop de tijd. Hmm. Nou, dat dus. En ja, daar ging het erom dat ze natuurlijk cultureel erfgoed. Hè, van, het staat ook echt op de lijst overigens met immaterieel erfgoed sinds 2017. Dat is dan zo'n lijst hè, van Europa volgens mij, als ik me niet vergis. Dus daar staat hij, op die lijst staat hij. Mm-hmm. Maar het product is alleen bekend in Groningen. Dus iedereen die in Groningen wel eens is gaan stappen, want vaak na het uitgaan. Als snack genuttigd. Maar goed, er vonden toch mensen dat er moest de boer opgegaan worden met de eierbal. En er is nu een subsidie verleend door de provincie Groningen van 45.000 euro aan een bedrijf dat een eierballenmachine wil ontwikkelen. Het punt is met die eierbal, je moet hem vers maken. Hey, dus je moet hem echt gewoon ter plekke maken, want anders kan het niet. Hey, je kunt hem niet bewaren, want er zit een ei in. Ja. Dus hij is gewoon niet houdbaar. Dus als je er een machine voor gaat ontwikkelen, dan is hij natuurlijk nog maar beperkt houdbaar. Maar dan is hij wel iets langer houdbaar. Dus dan kan hij verspreid worden over het land. En dan kan heel Nederland er kennis mee maken.
Okay. Maar dan wordt het een soort... Legbatterij.
Nou ja, daarmee, ik ga nu quoten. Daarmee kunnen wij ervoor zorgen dat de eierbal als regionaal product verder wordt vergroot over de provinciegrenzen heen.
Ja, moet je dat willen?
Dat zegt dus een gedeputeerde. Hmm. En ja, goed, er zit wel een luchtje aan, want het is Henk Emmens en die is van de BBB.
Kijk, daar is nog niks mis mee.
Daar is niks mis mee.
Er is niet bijvoorbeeld iets mis mee.
Maar daar gingen wel wat mensen
op. Het is een beetje
BBB. Nee, daar gingen wel een paar mensen op los. Die het dan toch een... de eierbal... De Grunninger eierbal heet hij officieel. Maar Sander Donkers van de Volkskrant, die schreef er in zijn column over. Het is toch een soort eierbalgate. Hè, van waarom zou je zo'n product de provinciegrenzen over willen hebben? Mm-hmm. Waarom moet je dat nou kosten wat kost het land in
precies,
sturen?
Dat, ja.
Is toch een beetje symboolpolitiek? Dus hij had het over, de symboolbal. Ah, dat is mijn woord van de week.
Symboolbal. Oh, is dat het woord van de week?
De symboolbal.
Ik heb al zoveel woorden gehoord van
nee,
dat.
Dus, nee.
Waar gaat het
symboolbal.
Helder.
Wat is er gewonnen, schrijft hij, als ook randstedelingen straks een fabrieksbal uit de muur kunnen trekken?
Ja.
Niet vreemd dat de voornaamste pleitbezorger een BBB'er is. Alles aan het plan schreeuwt symboolbal.
Wie schrijft, die blijft.
Je hoeft niet alleen te schrijven om te blijven. Tekenen helpt ook.
Dat is waar.
Ja, ik zou het willen hebben, Paul, over de invloed van stripverhalen op taal.
Oh, mooi.
Ja.
Ja.
We hebben natuurlijk al eens een gast gehad. Twee gasten. Jeroen de Leijer en zoon. Hè?
Boris. Ja, maar Jeroen is natuurlijk de tekenaar. Boris en, is dan de auteur.
Maar dat is toch een combinatie.
Mooi.
Ja, dat is zeker mooi. En de laatste editie van de Dikke van Dalen heeft aan de invloed van stripverhalen op taal een speciale pagina gewijd.
jij scrolt volgens mij zo de Dikke van Dalen op themapagina's.
Nou,
het is wel leuk.
Dan loop je,
maar het is leuk.
Tijdens het bladeren kom je er ineens tegen. Ja. Oh, wat grappig.
Ja.
En dan leer ik daar ook dingen van die ik niet weet en waarvan ik denk jij ook niet. En ik denk de mensen die thuis met aan het toestel gekluisterd zitten, die hebben daar misschien ook nog geen weet van. Nee. Dus ik leg dat graag even uit. In het woordenboek zijn bijvoorbeeld woorden, noem ik het nu even, opgenomen als aar. Weet je wel?
Aar.
Wat geeft dat aan?
Ja, dan kun je schrikken of terugdeinzen.
Ja, zoiets.
Ja, je moet het plaatje erbij zien, hè, soms.
Wham. Zoals in wham, maar dan zonder uitroepteken. Wham.
Ja, dan bots je, hè.
Ja, dan
denk je een klap, ergens op.
En drie keer
slaat iemand, hè.
Ja, zo is dat.
Slaat iemand.
Ja, dat staat gewoon in het woordenboek.
Ken je deze? Bratatat.
Ik weet niet of die erin staat.
Nee, dat is... Overigens ook niet van een strip, maar dat is van de pop artist Roy Lichtenstein. Ah. En die heeft zo'n schilderij met een vliegtuig.
Ja.
En dat is het vliegtuig, daar staat dan Bratatat bij.
Ik heb er een foto van gemaakt.
Ik heb ooit in mijn jonge jaren, in 1981 of 82, hebben wij een stripblad gemaakt. En dat heette Bratatat.
Ja, dat komt daar natuurlijk vandaan. Maar goed, ook staan Obelix en Jerommeke staan in het woordboek met een kleine letter.
Jerommeke weet ik wel wat het is. Een Jerommeke is een zo'n haltershirtje, topje.
In België?
Ja.
Ja, maar niet in Nederland.
Nee. Maar bedoel je die of wat dat met een kleine letter is?
Nee, het is een kleine letter. Het is een gedrongen gespierde man. Een Jerommeke.
Oh, Jerommeke. Ja, 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 ja.
En een Obelix is dan...
Die heeft hem meer nog op zijn rug.
Nee, nee, dat nee, heeft hij...
Nee, steen drager. Nee, ik weet het niet.
Het is een gezellige dikkerd.
Oh, echt waar?
Echt dikkerd staat er dan met gezellige tozaakjes.
Oh, kan dit nog?
Ja, dat vraag ik me af. En uit Asterix komt ook nog de uitdrukking rare jongens, die Romeinen.
Ja.
Nou, ook die heeft de woordenlijst gehaald, maar dan maar deels. Want er staat rare jongens die... En dan kun je dat afmaken.
Oh zo, dan kun je het invullen. Ja, zo doen we dat. Ja,
maar,
dat klopt.
Maar
ja.
Dat is afkomstig uit Asterix, maar dat wist jij natuurlijk wel.
Ja.
En dan is er nog de je weet wel kater in de begroeting Hoi Pieploy.
Van Jeroentje, van Jan-Jans en de kinderen. Ja.
En Aju Paraplu. Uit.
Nee, die ben ik even...
Ook uit Jan-Jans en de kinderen.
Ja? Wie zegt... Oh, dat zegt ook Joentje dan. Ja. Dus oh ja, die als hij
nou, ik weet niet of hij door hem... Ja, volgens mij lijkt me echt het type voor. Ik wist ook niet dat het daaruit kwam. Maar, want het is natuurlijk ook best wel bekend.
Zeker.
En van sommige woorden wist ik ook helemaal niet dat ze uit een stripverhaal kwamen. Zoals, hier wel vaker besproken volgens mij, Arretjes Cake.
Komt dat uit een stripboek?
Nee, wist je niet?
Nee, nee, zeker niet.
Arretjes Cake, wat is het?
Dat is, ja...
Aha.
Ja, ik kan het niet zo goed beschrijven.
Nou, misschien dat het mij dan zo meteen lukt.
Het restaurant in Tilburg waar je het kon bestellen.
Het is best een bekende
is het niet
Laagjes? Arretjes Cake, sorry, is genoemd naar Arretje Nof.
Mm.
En dat is een stripfiguurtje van Johan Fabricius.
Oeh, dat is best oud. Johan Fabricius heeft hier ook nog George en Jimmy getekend.
Scheepsjongens van Bontekoe, weet ik nog.
Ja, oh ja, in die tijd. Dus, nee, dat is,
maar die tijd is...
Dit is de jaren 60, 50
nee, voor rond 1930 was dit.
Oh, is dat echt wel zo? Ja. Nou, dan heeft hij niet George en Jimmy getekend.
Arretje Nof, hè?
Ja, ja.
George en Jimmy heeft volgens mij niet getekend.
Nee, klopt.
Maar... Ja. En Arretje Nof werd gebruikt in reclamecampagnes van de Nof, Nederlandse oliefabrieken in Delft. En dat heet tegenwoordig Calvé.
Oh.
En de Nof werd opgericht om olie uit pindas te produceren.
Dus.
En was in eerste instantie vooral bekend om de Delftse slaolie. En in de jaren 30 maakten ze dus ook Delvia, een soort frituurvet. En een margarinesoort, die noemen ze Delfriet. Allemaal met leuk Delft erin. Hè?
Ja.
Allemaal grappig. En ter promotie van al die vettige producten...
Kregen die strip.
Brachten ze een gratis receptenboekje uit. En een van de recepten was de cake van Arretje.
Oh.
Arretje Nof.
Ja. Ja,
ofwel Arretje cake. En dat kon met Delvia en Delfriet gemaakt
worden. Maar dan weet ik nog niet wat het is.
Nee, het is volgens mij... Je hebt dus verschillende taartjes, dingetjes. Ja. En die vormen samen dan een geheel.
Oh.
Dus het bestaat uit onderdelen. Ja.
Sorry,
en meer kan ik er even niet van maken.
Nee, goed.
En een ander woord... waarvan ik ook niet meteen de connectie met de stripverhaal had gelegd... is het Dalton-effect...
Dalton
het stripverhaal
effect.
Kan ik nu wel bedenken.
Nou, Lucky Luke.
Ja,
Lucky
maar
Luke.
Want weet je wat Dalton effect wat daarmee bedoeld wordt?
Nee, je hebt vier broertjes Dalton, van groot naar klein.
Ja, ja, ja.
Zou dat dan kunnen
dat
zijn?
Dat is het fenomeen dat kinderen die in criminele families opgroeien, ook eerder in de criminaliteit terechtkomen.
Oh, zo.
En dat heet het Dalton effect. Maar dat komt dus van de Daltons van Lucky Luke.
Ja, maar
dus alle broers zijn daar even... Even slecht.
Ja, nou niet even slim, maar wel even slecht.
Ik heb er nog een paar, want je had het al over Sjors en Jimmy.
Ja.
De Rebellenclub.
Sjors en Jimmy en de
Rebellenclub. Sjors en de Rebellenclub, want dat was de aardsstrip.
Oh, okay.
Jimmy kwam er later bij.
Ja.
De Rebellenclub heeft twee definities zelfs in het woordenboek. Een club qua jongens, maar ook een groep die dwars ligt. Afwijkende
mening
is ook een rebellenclub.
Vind ik niet zo verrassend.
Disney heeft een bijdrage geleverd aan het woordenboek Bambi-ogen.
Oh ja, natuurlijk.
Met een koppelteken of niet?
Bambi ogen, nee. Dat kan aan elkaar.
Kan aan elkaar.
Ja, omdat je, we hebben de klinkercombinatie Ionie, dus.
Ja, dat is waar.
Above and Io.
Ja. Is ook van Disney het Willy Wortelbedrijf?
Nee, zeg me niks.
Ook aan elkaar kleine letters, nee?
Nee.
Kun je niks bij bedenken?
Uitvinders, ja.
Ja. Een jonge firma die zich op technische innovatie richt.
Oh ja.
Hey, en tot slot dan even. Jij kan er nog heel lang mee doorgaan, maar ik zie jou heel erg moeilijk doen.
Nou, die is ook moeilijk.
We zijn in het begin al uitgelopen, Paul. Dus ben ik nou degene die het moet gaan inhalen?
Nee, dat zeg ik niet.
Nee, dat dacht ik ook. Misschien moet ik dan toch nog even zeggen van Martin Toner. Die
dat
natuurlijk
Tom Poes
en Olivier Bommel, die Breinbaas en Minkugel bedacht.
Ja, zeker. Ja, de Minkugel hebben hier uitgebreid een bod laten komen. Wel eens.
En de vraag is, ben jij de Minkugel of de Breinbaas?
Ik ben de Breinbaas.
Natuurlijk. Hey, ik sluit het af met de Smurfen, want die komen het vaakst voor in het woordenboek. Althans in de combinatie. Behalve Smurf, natuurlijk.
Ja, als werkwoord.
Dus gewoon de Smurf op zich.
Ja.
Maar ook nog een andere betekenis, namelijk die van tussenpersoon of stroomman of een onbelangrijk iemand.
Ja,
dat is ook een Smurf. In Smurfen bier, Smurfen taal, Smurfen taart. Smurfenspray.
Ja, maar goed. En je kunt dus ieder werkwoord vervangen door smurf.
Smurf. Brugsmurf, wou ik nog even zeggen. Het werkwoord smurfen heeft 3 definities.
Sorry.
Ja, die wil je ook weten. Door een smurf gebruikt.
Ja.
Hè? Dus het smurfen. Als smurf fungeren. Dus, dat je smurf bent. Hè? En, wist ik ook niet, derde definitie. Telkens kleine bedragen bij verschillende banken storten.
Nou.
Dan ben je ook aan het smurfen.
Kent u die uitdrukking?
Het voorjaar staat voor de deur. Ik denk, ik gooi je maar even in. Lekkere cliché.
Daar merk ik niks van.
Lekker, nee, precies. Maar hoe komt dat? Er is een gezegde voor.
Oh ja?
Wat zeggen wij dan over maart?
Oh, Roodse staart.
Ja, precies.
Mm-hmm.
En waar komt het nou vandaan?
Geen idee.
Nou, het feit dat het zo onstuimig weer kan zijn in maart, dat heeft vooral te maken met het feit dat de wind vaak uit het noorden komt nog in die periode. Of vanaf de Noordzee. En dan voert dan toch geregeld de winterse neerslag nog mee.
Mm-hmm.
Dus de wind kan dan stevig zijn. Nou, we hebben ook best wel wat stormen. Dus dat heeft wel te maken met het onstuimige weertype. Maar dat maart roert zijn staart. Waar denk jij dat het vandaan komt?
Nee, heb ik geen...
Nee, ik heb altijd gedacht van ze staart. Ik dacht altijd de laatste momenten van de maand kunnen heel onstuimig zijn. Staart, het einde.
Maar dat had ik nooit aan bedacht.
Maar er is wel een referentie met die staart van een koe of paard. Het kan alle kanten op waaien, want dat is wat die staart van een koe ook doet. Hè? Als je achter de koe gaat staan, dan zie je die.
Oh, ja.
En dat is waar dat gezegde vandaan komt.
Vergelijkbaar met april doet wat hij wil. Ik bedoel, je kunt er geen pijl op trekken.
De betekenis is hetzelfde.
Ja,
maart roert de staart en dat vergaat vaak in ede adem met april doet wat hij wil. Wat hij wil.
Dat betekent toch gewoon hetzelfde.
We hebben ook wel andere uitdrukkingen ervan. Maart heeft een krul in de staart. Het betekent hetzelfde. Of de maand Meert heeft venijn in de steert. Dat is dan weer Vlaams.
Vlaams? Zo klinkt het niet op.
De maand Meert heeft venijn in de steert. Ja, dat heeft dan meer met mijn uitspraken te maken.
Zit nu meer in de Achterhoek naar mijn gevoel.
En toen kwam ik ga ik ook nog even kijken, bij Pick Business terecht.
Natuurlijk.
Maart roert zijn staart, schrijft Pick Business.
Wat is Pick Business?
Dat is een website.
Met
over
een
het, pigs. En Maart roert zijn staart in dit geval letterlijk, want Coalitie Vitale Varkenshouderij heeft Maart uitgeroepen tot de maand van de krulstaart.
Ja.
En waarom?
Open deur dit.
Ja, dat zal. Maar de tijd dringt namelijk om het houden van varkens met lange staarten onder de knie te krijgen. Je mag niet meer couperen. Dat is vanaf 2030 verboden.
Hmm.
Dus, en goed, die coalitie die wil daar de varkenshouders.
Maar die varkens eten hun elkaar staart toch op?
Nee, maar
omdat
goed,
ze zo dicht op elkaar zitten.
Nee, maar precies. Maar het is lastig, omdat er veel factoren zijn die staartbijten veroorzaken.
Ja,
precies.
Ja.
Dus daar moet je dan mee aan de slag. Nou goed, vandaar dit, even die aandacht.
Het krijgt een heel andere wending in.
Ja, maar ik dacht, ik kon er even niet om uit. En toen dacht ik ook van, toen was ik toch even benieuwd, hè, want er zijn nogal veel varkentjes in ons land. Mm-hmm. Nou, ik heb het even opgezocht, hoor. De meest recente cijfers van 2023. Wil je het weten?
Nou, heel snel dan.
10.930.000 varkens.
Ja,
heel daarmee snel. Is het wel afgenomen.
Oh.
Het laagste aantal sinds 1983. Dus het neemt wel af, langzamerhand. Maar goed, nou ja, op alle mogelijke manieren. Maart roert zijn staart.
Nou, en wat een plot twist dit, hè?
Ja, toch weer iets geleerd.
Ja, zo is dat. Nou, ik denk dat we er maar een einde aan moeten maken. We geven nog altijd even het e-mailadres door, hè?
Ja.
Voor mensen die hier nog iets op aan te merken hebben of vragen.
Ja, nou, dat is
johnandpaulhebbenwoorden@gmail.com. En dan ter attentie van Paul als het om varkens gaat.
Nou, ja, ik weet het altijd wel schijnbaar.
Ja, dat denk ik ook. En via de socials kan het ook, hè, op Insta en Facebook.
Ja.
Goed, ik denk dat ik maar een, hoe heet dat? Een walk of smelly walk ga doen.
Een smelly walk, nou ja. Nou ja, ik denk, ik vind het sowieso dat er veel te veel varkens zijn. Dus ik denk dat ik misschien wat varkentjes ga deporteren.
Of wassen.
Of wassen. Hmm. Nou ja, goed, we hebben het er maar druk mee. Dag John.
Dag Paul.